Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 40 zingen wij het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan Korinthe, daarvan het 11e hoofdstuk, te beginnen bij het 17e vers. Wij herzeggen nu 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met 34, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het derde vers. Hij stond weer op, ons tot gerechtigheid. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu 1 Korinthe 11 vanaf vers 17. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, Dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Heb gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heren totdat hij komt. Zo dan. Wie onwaardiglijk dit brood eet, of den drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn.
De gemeente, de tekstwoorden voor deze nabetrachting kunt u vandaag opnieuw vinden in 1 Korinthe 11. Daarvan vanmiddag het 26e vers en daarvan het laatste gedeelte. Deze woorden, totdat hij komt. De gemeente, deze korte tekstwoorden zijn tegelijk ook het thema voor de prediking van deze middag, totdat hij komt. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats wat dat voor Christus betekent. In de tweede plaats wat dat voor de ware gelovigen betekent. En in de derde plaats wat dat voor de onbekeerden betekent. Totdat hij komt. Wat dat voor Christus betekent. Wat dat voor de ware gelovigen betekent. En wat dat voor de onbekeerden betekent. Gemeente, die woorden totdat hij komt, heeft alles te maken met de bediening van het heiligavondmaal. Ik zal u de hele tekst lezen. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dat betekent heel eenvoudig, jongens en meisjes, dat het heiligavondmaal bediend moet blijven worden totdat hij, dat is de Heere Jezus, komt. Maar zegt iemand, hij is toch al gekomen? Ja, hij is al gekomen en hij moet nog komen. Hij is al gekomen. Daarvan zegt de profeet Micha, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. In de eeuwigheid, in de vrederaad, toonde hij zich reeds bereid om te komen. Toen God de Vader de vraag heeft gesteld, wie is hij, die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, toen heeft de Heere Jezus al gezegd, zie, ik kom. En hij is ook gekomen. Hij is gekomen in de volheid des tijds. We hebben ervan gezongen uit Psalm 40, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En de apostel Paulus zegt in de Hebreeënbrief, in het 10e hoofdstuk, dat de Heere Jezus dat gezegd heeft, komende in de wereld. Terwijl hij kwam, heeft hij gezegd, zie, ik kom. Dus hij is al gekomen. Maar er is nog een komen, totdat hij komt. Is dat voor u al geworden, gemeente? Hij is gekomen. En dan bedoel ik het komen in het hart. Voor velen van ons, dat is vanmorgen ook duidelijk geworden, is dat nog altijd totdat hij komt. En hoe zijn wij daaronder? Gaat daar ook in uw leven een uitzien aan vooraf? Jongens en meisjes, de Heere Jezus moet in ons hart komen. De Heere Jezus is op deze wereld gekomen, maar zal het goed met ons zijn, dan moet hij ook in ons hart komen. Daar heeft Paulus van geschreven aan de gemeente van Galaten, dat het God behaagd heeft om zijn Zoon in hem te openbaren. En hij heeft geschreven aan de gemeente van Korinthe dat God in het aangezicht van de Heere Jezus in zijn hart geschenen heeft. De gemeente, dat is om ons aller leven noodzakelijk. Als dat niet gebeurd is, dan kunnen wij ook niet aan het heiligavondmaal deelnemen. Dat was ook in de voorbereidingsspreek, of misschien moet ik zeggen de voorbereidingsspreken, ook het punt waar het over ging. Heeft de Heere Jezus zich aan ons geopenbaard? Heeft hij zichzelf aan ons toebetrouwd? En mag ik dan vragen in deze uren van nabetrachting, is hij reeds gekomen? Wat is dat een vreugde als dat werkelijkheid mag worden? In het hart van een verloren zondaar of een verloren zondares. Wat hoor je die uitziende jubelen in de volheid des tijds? Hij is gekomen. Gemeente, dat moet werkelijkheid worden. Ik hoop dat dat mag blijven hangen van deze avondmaalsbediening. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Totdat hij komt. Hier in onze tekst staat het in de toekomende tijd. Totdat hij komt. Het gaat over de wederkomst. De Heere Jezus is immers niet meer op deze aarde. We hebben het vanmorgen ook overdacht. Hij is aan de rechterhand van zijn Vader. Maar hij komt terug. En alles rondom ons heen roept het ons toe. Hij komt. Hij komt, hij komt om de aarde te richten. Je kunt als het ware zijn voetstappen horen dat hij in aantocht is. En als hij komt, dan komt hij om te oordelen. De levenden en de doden. Want God de Vader heeft het oordeel aan hem gegeven. En we hebben van hem gehoord, hij is alwetend. Hij kent ons allemaal. Hij weet wie de zijnen zijn en wie de zijnen niet zijn. Na die wederkomst, gemeente, we zouden daarop letten in de eerste gedachte, wat dat voor Christus betekent. Na die wederkomst wordt door de Heere Jezus Christus verlangd. Dat weten wij uit zijn eigen heengaan. Het was, als het ware, menselijk gesproken moeilijk voor de Heere Jezus om afscheid te nemen van zijn discipelen, van zijn kerk op deze aarde. Wat heeft hij van dat verlangen gesproken? De kanttekenaren die wijzen hier naar Johannes 14, vers 3. En daar spreekt de Heer Jezus in zijn afscheidswoord over zijn verlangen en ook over zijn terugkomen. En wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. Daar heb je het. Totdat hij komt. Zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En dat tot mij nemen, daarin lees je het verlangen van de middelaar. Na die dag, ik geloof niet dat hij één dag langer zal wachten dan nodig is. Ik geloof niet dat hij één minuut langer zal wachten dan nodig is. Als de tijd daar is, dan komt hij. De kanttekeningen die verwijzen ook naar Handelingen 1. Naar de discipelen die daar staan, naar de hemelvaart. Jongens en meisjes, het is het eerste wat de Heere Jezus doet. Als hij naar zijn Vader gegaan is, dan is het eerste wat hij doet zijn engelen zenden naar de discipelen. En ze zeggen tegen de discipelen, deze Jezus die van u opgenomen is, van u opgevaren, opgenomen is in de hemel, zal alzo wederkomen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Hij is nog niet weg, bij wijze van spreken, of hij kondigt zijn terugkeer al aan, totdat hij komt. Ik denk ook aan het woord wat we vanmorgen lazen uit het Lucas-evangelie. En wat nog iets uitvoeriger staat in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen dat hij niet meer met hen zal drinken van de vrucht des wijnstoks, totdat hij deze nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. En wat betekent dat? De Heer Jezus zal hier op deze aarde met zijn kinderen lichamelijk het avondmaal niet meer vieren. Maar hij zal eenmaal met hen die wijn nieuw drinken. En wat betekent dat nieuw? Wat dat betekent op een nieuwe wijze. Niet zoals hij dat toen deed met zijn discipelen, maar op een geheel nieuwe wijze. In de hemel hoeft het avondmaal niet meer bediend. In de hemel wordt het avondmaal niet meer bediend. Ja, zegt iemand, maar je leest toch in Openbaring over het avondmaal des lams? Ja, maar daar is het niet het avondmaal zoals we dat vanmorgen gezien hebben. Daar is het niet nodig tot versterking van Gods kinderen. Daar is het een vreugdemaaltijd. En dat bedoelt de Heere Jezus met dat nieuw drinken. Wat ziet hij daarnaar uit? Om met zijn kerk aan te zitten daar in de hemelse bruiloftszaal en met hen dat eeuwige bruiloftsfeest te vieren. Hij ziet ernaar uit. En om niet meer te noemen, dan denk ik nog aan Johannes, aan Openbaring 22. Het laatste gedeelte van de Bijbel waar de Heere Jezus zegt, zie ik kom haastiglijk. Hij zegt niet, jongens en meisjes, ik zal wel een keer komen. Nee, hij zegt, ik kom haastiglijk. Dat betekent, ik kom zo snel als ik kan. Ik ben onderweg om te komen. Daar spreekt zijn verlangen uit. En waarom verlangt de Heere Jezus daar zo naar? Wel, dat is de liefde tot zijn bruidskerk. De liefde tot zijn kinderen, dat is een hele sterke liefde. Er wordt ook gesproken in deze tekst over het verkondigen van de dood des Heren. Er staat niet een verkondigen van de dood van Jezus, maar een verkondigen van de dood des Heren. En waarom noemt gij hem onze Heren? Wat die naam heeft daarmee te maken, zegt de catechismus, dat hij de eigenaar is. En dat zijn volk zijn eigendom is. Hij heeft haar gekocht met zijn dierbaar bloed en zich tot een eigendom gemaakt. En zou die bruidegom, die zijn leven gegeven heeft voor zijn bruid, zou hij niet naar haar verlangen? Hij verlangt daar elke dag naar. Hij verlangt daar elk ogenblik naar. En ik geloof dat er nog een verlangen is, wat daar voor de middelaar nog bovenuit stijgt. En welk verlangen is dat dan? Wel, dat is het verlangen om zijn bruid aan zijn vader te laten zien. En hoe zal hij haar dan straks aan zijn vader laten zien? Zoals zijn vader haar zo graag ziet. Namelijk als een bruid zonder vlek en zonder rimpel, als een heilige maagd, zodat de Vader zijn eeuwige liefde ook kwijt kan aan deze bruidskerk. En daarom bidt hij ook, Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Maar gemeente, als Jezus dan zo verlangt, waarom komt hij dan nog niet? Waarom vertoeft hij te komen? Waarom duurt het zo lang? Er waren mensen in de dagen van de apostel Petrus die daar zelfs mee spotten. En die zeiden, waar blijft de dag de belofte zijner toekomst? En dan zegt Petrus, de Heere vertraagt de belofte niet. De belofte van zijn wederkomst, hoewel enige dat traagheid achten. Maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Jezus is nog niet gekomen, hij kon nog niet komen. Jongens en meisjes, hij kon vanmorgen nog niet komen. En daarom moesten zijn kinderen het nog doen met dat teken. Hij zou willen komen. Hij kon nog niet komen. Waarom niet? Omdat we nog liggen onder het zegel van Gods verkiezing. En God wil niet, Jezus wil niet, dat zij verloren gaan. Zij moeten nog bekeerd worden. Het woord moet nog verkondigd worden. Daar ziet Jezus ook naar uit. Dat al degene die de Vader van eeuwigheid heeft verkoren, ook eerst zullen worden toegebracht totdat hij komt. En dat betekent dat het voor ons nog genadetijd is. Christus is nog druk bezig. Hij is bezig om zijn kerk te vergaderen. Door zijn woord en door zijn geest. En wij mogen ook vandaag rondom dat woord nog samen zijn. Is het dan jouw gebed, mag ik het zijn, Heere? We hebben gehoord van uw Heilige Geest. Wilt u geven dat die geest mijn hart opent? Is het uw gebed, gemeente, mag ik het zijn? We kunnen soms zo rustig en vrijblijvend in de kerk zitten, zonder te beseffen dat de genadetijd voorbij gaat. Maar het is nu nog het heden van genade. De dag der zaligheid, de grootste der zondaren, die kan nog zalig worden. Het verhindert Jezus om te komen, omdat er nog toegebracht moet worden. Onze eerste gedachte, wat dit voor Jezus betekent. We gaan naar onze tweede gedachte, wat dit voor de gelovigen betekent. Totdat hij komt. Je zou dat een soort begripsbepaling kunnen noemen. Totdat hij komt. Tot zolang blijft het nodig. Tot zolang blijven Gods kinderen onderwijs nodig hebben. Want daar is het heilige avondmaal voor bedoeld om onderwijs te geven. Tot zolang blijven Gods kinderen versterking nodig hebben. Want daar is het heilige avondmaal voor bedoeld om het geloof te versterken. Tot zolang blijven Gods kinderen ondersteuning nodig hebben, vertroosting. Want hij heeft het gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En aan het avondmaal wil de Heere laten merken dat hij in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit zal begeven. Totdat hij komt. Hij heeft zijn handen er niet van afgetrokken. Het is een begripsbepaling, zou je kunnen zeggen. Maar het is in de tweede plaats ook een koersbepaling. Iemand zegt, wat bedoelt u daarmee? Wel, de Heer Jezus die wil zijn kinderen rondom het heilig avondmaal ook een denkrichting geven. De koers van hun gedachten wil hij daarmee bepalen, totdat hij komt. Dat zegt iets over de spijze, dat zegt iets over hem die komen gaat. In de eerste plaats, het zegt iets over de spijze. Wij moeten niet vervuld zijn met de aardse spijze. Want deze spijze, wat is dat voor bijzondere spijze? Dat is, zo stond het in het formulier, een waarachtige spijze des eeuwigen levens. Des eeuwigen levens, totdat hij komt. Het gaat om het eeuwige leven. De Heere wil zijn kinderen op een zondag als deze, als het ware wat boven de omstandigheden uittillen. Het is hier het land der rust niet. Het ware leven, lieve loven, dat is pas waar men Jezus ziet. En Jezus is boven. En daarom wil hij, we hebben het vanmorgen gehoord, de harten van zijn kinderen door zijn Heilige Geest van die aardse spijze en drank naar boven trekken, waar hij is aan de rechterhand van zijn hemelse vaders, totdat hij komt. Wat kunnen ook Gods kinderen veel bezig zijn met het aardse? Wat kunnen Gods kinderen ook bezorgd zijn voor het hier en nu? Maar de Heere zegt tegen zijn discipelen, al deze dingen zoeken de heidenen. Wees daar niet al te zeer mee bezig. Het gaat veel meer over het eeuwige leven. Dit aardse leven is slechts een weg die uiteindelijk voeren zal naar de eeuwige zaligheid voor zijn kinderen. Totdat hij komt. Het zegt ook iets over Christus. We hebben vanmorgen vooral stilgestaan bij de vernedering van Christus. De dood van Christus, zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed. Maar het heilig avondmaal eindigt niet in een dode Jezus. Nee, het heilig avondmaal moet worden bediend totdat hij komt. Dus dat zegt dat Jezus leeft. Dat hij er is en dat hij komen zal. Het heilig avondmaal wil in het leven van Gods kinderen die verwachting verwekken. Dat uitzien naar zijn komst, dat zal meerder zijn dan deel te mogen nemen aan het heilig avondmaal. En mag ik eens vragen, disgenoten, hoe zit het met die verwachting? En hoe blijkt die verwachting in mijn leven? En hoe blijkt die verwachting in uw leven? Is daar wel een levende verwachting totdat hij komt? Dat was bij Paulus werkelijkheid. De schrijver van deze brief, hij verlangde daarnaar. Dat was hem verreweg het beste om ontbonden en bij Christus te zijn. Dat was hem verreweg het beste. Maar hij wist dat hij nog een poosje blijven moest om de gemeente te dienen. Maar dat zijn bij Christus, dat was alles voor hem. Hoe is dat in ons leven, kinderen des Heren? Hoe is het met die verwachting? Stond toch vanmorgen ook in het gebed van het formulier? Daar is het avondmaal voor bedoeld. En in alle droefenis, met een opgeheven hoofd, onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten. Waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn heerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich nemen zal in heerlijkheid. Wat zijn we vaak druk over dat sterfelijke lichaam. Over de moeite, over de zorgen die we lichamelijk hebben, over de behandelingen die we moeten ondergaan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En wij moeten ook voor ons lichaam zorgen. Maar hoe staat het nou met totdat hij komt? Hem uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen gelijk maken zal aan zijn verheerlijkt lichaam. Dus het is een koersbepaling, zou je kunnen zeggen, in het denken. Hier beneden is het niet. Wij zijn veel te aards vaak, maar het avondmaal, dat trekt ons als het ware naar boven. En in de derde plaats is het ook een tijdsbepaling. Totdat hij komt. Als hij komt, dan houdt het op. Als hij komt, dan hoeft het heilig avondmaal niet meer bediend te worden. Als hij komt, dan zal het bruiloftsfeest aanvangen. En op dat bruiloftsfeest, daar is geen avondmaal. Daar hoeft de genade niet meer versterkt te worden. Je zou kunnen zeggen, het avondmaal, dat is als het ware het kaarslicht waar Gods kinderen hierbij zitten. Maar als de zon opgaat, dan zie je het kaarslichtje niet meer. Dan verbleekt het kaarslicht. En zo zal het ook straks zijn als Christus komt. Dan hebben Gods kinderen dat kaarslampje
niet meer nodig. Nee, dan zullen we geen tekenen meer nodig hebben. Dan zullen we hem zien gelijk hij is. Dan zullen wij de koning zien in zijn schoonheid. Dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Hier zien wij slechts door een spiegel in een duistere reden. Hier is het niet altijd even helder. Hier is het niet altijd even klaar. Hier blijven sommige dingen nog verborgen, want straks dan zullen wij dingen zien die we nog nooit gezien hebben. Geen oor gehoord, geen oog gezien en in geen mensenhart opgeklommen, totdat hij komt. Wat zou dat verlangen in het leven van Gods kinderen levendig moeten zijn? En waarom zou dat levendig moeten zijn? Ja, dan krijg ik de zaligheid. Nee, dat moet niet bovenaan staan. Waarom zou dat verlangen levendig moeten zijn? Omdat God dan weer aan zijn eer komt. Dat is het allerbelangrijkste. Voor de Heer Jezus is dat het allerbelangrijkste. Dat God dan weer aan zijn eer komt. En dat zal voor ons ook het allerbelangrijkste moeten zijn. Waarom zouden Gods kinderen daar meer naar moeten verlangen? Wel, dan krijgt Christus de eer die hem toekomt. Dan zal de laatste trap van zijn verhoging in vervulling gaan. Dan zullen al zijn vijanden ten onder gebracht worden. Hier wordt de Heere Jezus nog gevloekt. Hier wordt de Heere Jezus nog beschimpt. Hier wordt het koninkrijk van de Heere Jezus nog aangevochten. Hier heeft de Heere Jezus nog niet de eer die hem toekomt. Maar dan zal hij de hoogste trap van zijn heerlijkheid bereiken. En een ieder die die koning lief heeft, die zal daarna verlangen. Al was het alleen maar om die koning. En in de derde plaats, waarom zal Gods kind daarna moeten verlangen? Wel, dan mag dat kind van God weer hersteld zijn in de volle gemeenschap met God. Hier op aarde zijn er standen in het genadeleven, er zijn geloofsoefeningen. En de een mag wat verder geleid zijn dan de ander. Maar in de hemel zal het zo zijn dat zij alle de volle troost mogen hebben van de verzoening met een drie-ene God. En dan zal er geen afval meer mogelijk zijn, er zal ook geen verval meer mogelijk zijn. In de hemelse heerlijkheid is geen zonde meer mogelijk, totdat hij komt. Het laatste wat ik daarover zou willen zeggen is, het brengt ook een opdracht met zich mee. Diezelfde woorden kom je ook tegen in de brief aan Thyatira en in de brief aan Philadelphia. En dan schrijft Johannes aan de gemeente van Thyatira. Dan moet hij schrijven, maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. Hij schrijft dat in de naam van de Heer Jezus. Hetgeen gij hebt, houd dat tot ik zal komen. En hij schrijft aan Philadelphia in zijn naam, zie ik kom haastiglijk, houd wat gij hebt. Dus kinderen des Heren, dat is de opdracht in deze uren van nabetrachting. Er is een opdracht in de week van voorbereiding en er is ook een opdracht in de nabetrachting. En wat is de opdracht in de nabetrachting? Houd wat gij hebt. Houd wat ge hebt. Wat bedoelt u daarmee? De kanttekening wijst op twee dingen. De kanttekening wijst in de eerste plaats op het geloof. En de kanttekening wijst in de tweede plaats op een goede consciëntie. Houd wat ge hebt. Het geloof. Ja, maar Gods kinderen, u preekt altijd dat het geloof een werk is van de Heilige Geest. Dat zij zelf het geloof niet konden werken en dat ze zelf het geloof ook niet in stand kunnen houden, dat klopt. Maar Gods kinderen moeten staan naar de oefening des geloofs. Kijk, zij zullen het geloof nooit kwijtraken. Als wij het ware geloof deelachtig zijn, zullen we het nooit kwijtraken. Want er is geen afval der heiligen. Maar wat kan het geloof bij Gods kinderen soms wegkwijnen? Wat leven ze soms ver bij de geloofsoefening vandaan? Wat is er weinig gemeenschap met de Heer Jezus Christus? Wat zou er veel meer een bidden moeten zijn om het dagelijks te mogen leven uit Hem? Kijk, dat is een zegen als dat is met het Heilige Avondmaal mag gebeuren. Ik hoop dat de waarde van Gods kinderen die zeggen, die gemeenschap die was er vanmorgen, dominee. Die gemeenschap die was er en ik hoop dat het de volgende avondmaalsbediening weer zo mag zijn. Wat zegt u? De volgende avondmaalsbediening. Ik hoop dat het morgen weer zo mag zijn en dat het overmorgen weer zo mag zijn. En dat mijn hele leven zo mag zijn. Houd wat ge hebt. En in de tweede plaats een goede consciëntie. Want een beschuldigende consciëntie doet niet verlangen naar zijn komst. Een consciëntie die je aanklaagt, die doet niet verlangen naar zijn wederkomst. Dat staat die levende verwachting in de weg. Dus wat wordt van Gods kinderen gevraagd? Een leven dicht bij de Heer. Met een reine consciëntie, bang om te zondigen, bang om hem uit het oog te verliezen, bang om God te bedroeven en een vurig verlangen om uit hem te mogen leven. Zoals de Heer Jezus dat zegt tegen zijn discipelen, blijft in mij en ik in u. Want hierin is mijn Vader verheerlijk dat ge veel vrucht draagt. Dat kunt ge niet uit uzelf. Daarvoor zal het geloof geoefend moeten worden. We gaan naar onze derde gedachte, wat dit voor de onbekeerde betekent. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 73 en daarvan het 12e en het 13e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. En het 13e, wie heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, vers 12 en 13.
Thank you.
Onze derde gedachte, wat dit voor de onbekeerde betekent, totdat hij komt. Het avondmaal mocht bediend worden in het midden van de gemeente. Jongens en meisjes, we mochten dat allemaal zien vanmorgen. Ik heb niemand weg hoeven sturen en we hoeven te zeggen vanmorgen, dat avondmaal dat mag alleen maar gezien worden door een klein groepje uit de gemeente. Nee, dat mocht, daar zijn we allemaal getuigen van geweest. En zo zeker als het heilig avondmaal bediend is, zo zeker komt Christus terug. Want het avondmaal moet bediend worden totdat hij komt. En zoals wij vanmorgen de tekenen gezien hebben, zo zullen wij hem straks zelf zien. En de tekenen die wij gezien hebben, die gingen over zijn vernedering. Maar als de Heere Jezus komt, dan zal het veel heerlijker zijn. Dan komt hij in zijn verhoging. En als wij hier dan vanmorgen geen deel konden nemen aan het heilig avondmaal, hoe kunnen wij hem dan ontmoeten als hij komt in zijn verhoging? Had ik dan toch maar aan moeten gaan, dominee, vanmorgen? Had dat de oplossing geweest? Nee. Als de kenmerken die we genoemd hebben en die in het formulier stonden, als die niet in uw leven zijn, dan had dat zeker niet de oplossing geweest. Dan had u de zaak alleen maar erger gemaakt. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Het avondmaal is niet de oplossing. Christus is de oplossing. En dat is de boodschap ook voor u. Als u hem vanmorgen niet kon ontmoeten omdat u hem niet kende, dan moet dat nood worden, of dan moet dat nood worden in jouw leven. Er gaat een boodschap van uit. Diegenen die openlijk gezegd zijn dat ze niet aan het avondmaal mochten en konden komen, dat zijn al degenen die een ergerlijk leven leiden, die in openbare zonde leven. Tegen die mensen werd vanmorgen gezegd in het formulier dat ze buiten Gods koninkrijk zijn. Dat is wat. Zolang als zij in zulke zonde blijven. Iedereen die openlijk in de zonde leeft, die is buiten Gods koninkrijk. En dan hebt u vanmorgen gehoord en gezien totdat hij komt. Je kunt niet aan tafel, maar je kunt Christus niet ontmoeten straks. En zou dat geen nood moeten zijn in ons leven? Ja, dat is niet alleen met degenen die in openbare zonde leven, maar dat geldt ook diegenen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen. En welk getuigenis was dat dan? Wel, dat was ja, die drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die mochten ook niet komen. En die kunnen Christus dus ook niet ontmoeten. Gemeente, het heilig avondmaal is niet voor de onbekeerde. Maar het heilig avondmaal bevat wel een boodschap voor de onbekeerde. En de boodschap is, hij komt. Het avondmaal wordt bediend omdat hij nog niet gekomen is. Wat was de prediking dan vanmorgen? Nou, de prediking was dat u er buiten staat. De prediking was dat jij er buiten staat. En nemen wij dat ter harte. Bij het avondmaal wordt er een scheiding pijnlijk zichtbaar in het midden van de gemeente. Want er zijn er die opstaan en aan de dis des verbonds zitten. En er zijn er die niet opstaan en die op hun plaats blijven. Je ziet dat er een scheiding zichtbaar wordt. Dat is heel aangrijpend. Dat is heel confronterend ook. Want dat laat zien dat er twee soorten van mensen in de kerk zijn. Betekent dat dan, dominee, dat die scheiding zoals die vanmorgen viel,
dat straks ook de scheiding zal zijn. Nee. Het zou wel eens kunnen zijn, als zou de Heer Jezus vandaag terugkomen, dat de scheiding er anders uitziet dan u vanmorgen gezien hebt. Want aan het avondmaal gaan is geen bewijs dat iemand een kind van God is. Dat is voor mij geen enkel bewijs. En als iemand achterblijft, is dat voor mij nog geen bewijs dat iemand geen kind van God is. Het zal hier nooit zijn zoals het straks zal zijn. De Heer Jezus heeft dat duidelijk gemaakt met allerlei gelijkenissen. Er is onkruid tussen de tarwe. En als de discipelen zeggen, zullen wij dat uit elkaar trekken? Dan zegt de Heer Jezus, nee. Dat moeten jullie niet doen, dat doen de maaiers straks. Dat doen de engelen als zij komen met de wederkomst en uitgezonden zullen worden. Dan pas zal het onkruid van het tarwe gescheiden worden. Nabetrachting is ook altijd weer een uur van zelfbeproeving. Hoe ben ik aangegaan en hoe ben ik achtergebleven? Maar er wordt wel een scheiding zichtbaar en dat heeft ons persoonlijk wel iets te zeggen. Je kunt toch niet zomaar weer overgaan tot de orde van de dag. Totdat hij komt. Wat zegt dat de onbekeerde? Dat zegt de onbekeerde mensen dat het nog genadetijd is. Het avondmaal is een genademiddel. Wij behandelen dat op de belijdeniscatechisatie. Heb je het lesje over de genademiddelen. En wat zijn de genademiddelen? Die zijn er twee. Dat is de prediking van het woord. En dat is de bediening van de sacramenten. Maar er is wel een verschil. Het woord gebruikt de Heere om het geloof te werken en om het te versterken. En de sacramenten gebruikt de Heere niet om het geloof te werken, maar de sacramenten gebruikt hij alleen om het geloof te versterken. Maar de genademiddelen, gemeente, die mogen er nog zijn op deze zondag. Ook vanmiddag de prediking van Gods woord. En dat is zo'n voorrecht. Laat het ons op onze knieën mogen brengen. De profeet Hosea zegt, terwijl het tijd is om de Heere te zoeken. En dan komen weer diezelfde woorden. Totdat hij komt en over u de gerechtigheid regenen. Hosea 10, vers 12. Totdat hij komt en over u de gerechtigheid regenen. Iemand zegt, nou dominee, dat klinkt heel bedreigend. Ja, dat kan ook heel bedreigend zijn. Als de Heere zijn gerechtigheid gaat regenen straks over de goddelozen, dat zal werkelijk verschrikkelijk zijn. Als hij dus tweeënlei komen. Er is een komen in zijn toorn, er is een komen ten oordeel en er is een komen in zijn gunst. En als hij de gerechtigheid gaat regenen als een slagregen, dan zullen alle dwaze bouwers, die zullen merken dat hun huis instort. Als de Heer de gerechtigheid gaat regenen, dat zal een verschrikkelijk oordeel zijn. Maar er is ook een ander komen. En er is ook een andere gerechtigheid. De profeet zegt, terwijl het tijd is de Heere te zoeken totdat hij komt en over u de gerechtigheid regenen. En dan bedoelt hij niet de wraakgerechtigheid, maar dan bedoelt hij de borggerechtigheid. Dan bedoelt hij de vruchten van de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. U overvloediglijk, zegt de kanttekening, begenadigende met zijn tijdelijke en eeuwige verbondszegen, die hij beloofd heeft degene die in het geloof en in de liefde wandelen. En daarom, gemeente, het is tijd, het is nog tijd om de Heere te zoeken. Het is nog de wel aangename tijd. Het is nog de dag der zaligheid. Eenmaal komt de laatste avondmaalsbediening. Eenmaal komt de laatste preek. En we weten niet wanneer dat zal zijn. Denkt u er wel eens over? Denkt u er wel eens over dat je sterven moet? Jonge mensen denken daar vaak niet over. Denken nog een heel leven voor zich te hebben. Maar jonge mensen kunnen sterven. En oude mensen moeten sterven. En er zijn mensen onder ons, denk ik, van 70 jaar, die helemaal niet aan sterven denken. En er zijn mensen van 80 jaar die nog lang niet aan sterven denken. En er zijn misschien nog oudere mensen die zich nog heel sterk voelen. Maar u hebt het vandaag gehoord, totdat hij komt. En Paulus zegt, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Toen de Heren in het leven van Saulus kwam, toen dacht hij dat de genadetijd een einde was. Hij dacht dat het voor altijd verloren was. Maar het was nog genadetijd voor hem. En die schrik is hij nooit meer vergeten. En hij zegt, wij dan wetende die schrik, bewegen de mensen tot het geloof. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen. Zonder die gerechtigheid van de Heere Jezus Christus kun je hem niet ontmoeten. Die gekruiste Christus, die mag nog verkondigd worden met bevel van bekering en geloof. Smeek dan om die onberouwelijke bekering. Smeek dan om dat geloof dat noodzakelijk is. Laat het onze nood mogen zijn. Totdat hij komt. Want dat hij komt is zeker. Joodse mensen die eraan twijfelen of de Heer Jezus de echte Messias is. Ik heb er wel horen zeggen, die zeggen, nou, wij zullen het straks vragen. We zullen het straks vragen. Als hij komt, dan zullen wij aan hem vragen, is dit nou de eerste keer dat u komt, of is dit de tweede keer? Was u het ook die met kerstfeest al gekomen bent, als ik het zo mag zeggen? En wat is dat heel aangrijpend, want dan moet je tegen zulke Joodse mensen zeggen, ja, maar dan is het te laat. Als hij komt, is het te laat. Dan is de genadetijd voorbij. Kijk, Joodse mensen zeggen dat. Maar ik ben wel eens bang dat heel veel mensen van ons ook zo leven. We zullen het wel zien als hij komt. Maar gemeente, dan is het te laat. En daarom zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Jonge mensen, leef niet onverschillig. Geef je genadetijd niet aan de wereld. Daar is het veel te kostbaar voor. Tel de dagen die de Heere je geeft. Leer ons alzo onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen. Die gerechtigheid, die regent nog. En de Heere heeft gezegd, ook over jonge mensen, bij monden van de profeet Jesaja, ik zal uitgieten van mijn geest op uw zaad. Smeek daarom, tot je weten mag, deel te hebben aan die gerechtigheid. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al het andere zal u worden toegeworpen. Was je nog wat jaloers vanmorgen op die mensen die aan het avondmaal mochten gaan? Kinderen des Heren, geven wij daar aanleiding toe? Of zijn we zo wereldsgezind dat ze aan ons niet kunnen zien dat wij zoekers zijn naar die stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is? Amen.